Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn. Opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Als we dit zo lezen, dan zien we dat het volk van Israël die bij de berg komt, waar God op troont, niet in de buurt van de berg kan komen. En de berg ook niet kunnen aanraken, omdat de zondige mens dan dood neer zou vallen. En daarom, als je die berg zou aanraken, zou je zo onheilig zijn, dat als je niet dood neer zou vallen, dan zouden ze je moeten vermoorden. En net als een dier die de berg op wilde gaan, waar God troonde, die moest doodgeschoten worden. Omdat het zou iets ontheiligen. En zelfs Mozes, die beeft van de aanwezigheid van God. En dat is ook het verbond wat we zien ontstaan in de woestijn met het volk Israël. Dat vassalverbond waar één bovenliggende partij de andere partij gaat regeren. En dat is een verbond wat God eigenlijk niet wilde. Maar omdat zij zoveel angst hadden voor God, moest hij dat via Mozes dat verbond sluiten. En dan krijgen we een verbond met heel veel wetten. En eigenlijk hoeven wij niet van angst te beven. We hebben de vrees des Heren, maar dat is niet een angstig toegaan naar God. Beef niet van angst, want je bent niet langer onder de angstaanjagende voorschriften van Gods wet. Overwin in plaats daarvan met geloof, want je staat nu onder de geweldige belofte van Gods genade, het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is geen vassalverbond waar één bovenliggende partij jou gaat regeren en waarin jij een wetboek krijgt en waar God zegt van, hier moet je aan houden en anders heb je een probleem. Als mens zijn we altijd geneigd om dingen anders te zien of anders in te vullen. En er was een buschauffeur en die buschauffeur die kwam terug van vakantie en was op wintersport geweest en die begon in het voorjaar, begon hij zijn busritten weer. En hij was lekker begonnen en hij stopte bij de ene halte naar de andere halte en de mensen stapten in en de mensen stapten uit. En hij had er weer echt zin in totdat hij bij een halte kwam waar Haagse Harry instapte. Haagse Harry, er was een spierbundel met een paar kolenschoppen, dat je denkt, daar ga ik geen weerwoord aan geven. En Haagse Harry komt de bus in en die zegt van, Harry gaat niet betalen. En die loopt zo door. En die buschauffeur zit zich toch op het hei op te vreten. Maar goed, hij denkt, laat ik het maar. Laat hem maar zitten, komt wel goed. Maar de eerstkomende maanden stapt iedere dag Haagse Harry in. En iedere dag zegt Haagse Harry van, Harry gaat niet betalen. Op een gegeven moment ontstaat er een discussie, maar de buschauffeur is maar een heel ilig mannetje van 1,75 meter. Geen spierballen, geen kolenschoppen. Dus wat denkt de buschauffeur? Ik ga maar veranderen. Ik ga trainen, ik ga bodybuilding doen, ik ga op karate, ik ga op judo, ik ga een cursus doen voor mijn eigen waarde, zodat ik ook een weerwoord kan geven. En op het moment dat hij zich, na een aantal maanden heeft hij, na een half jaar heeft hij die cursus gedaan en hij voelt zich vol zelfvertrouwen. Hij begint al spierballetjes te krijgen en hij denkt, nou is Harry van mij. Haagse Harry komt die bus in en de buschauffeur staat op en hij zegt, en nou ga je betalen. En wat zegt Haagse Harry? Haagse Harry hoeft niet te betalen, want Haagse Harry, je bent buspas. Wij kunnen soms in ons denken dingen gaan invullen voor situaties die er helemaal niet zijn. En wij zien vaak de dingen als beren op de weg die op ons afkomen. En het geeft ons soms ook angst voor de omstandigheden waarin we leven, of de dingen die op ons afkomen. En dat kan van alles zijn. Vul het zelf maar in. Het kan ziekte zijn waar je angstig van wordt. Het kunnen de mensen zijn in je leven die op je afkomen. Het kan de toekomst zijn waar je je zorgen over maakt. En soms zijn we bang terwijl dat helemaal niet nodig is. Maar omdat we onze eigen invulling daaraan geven, maken we er vaak een reus van, in plaats van iets kleins wat God al lang heeft aanzien komen, waar God al lang een oplossing voor heeft. Maar soms zijn we ook zo in onze relatie met God. We denken dat God ons zal veroordelen voor elke zonde die we begaan. Uit angst gaan we zelf proberen dat te compenseren. We gaan werken. Ik moet dit voor God doen. Ik moet goed presteren voor God. Als het niet perfect is voor mijn God, dan faal ik. En dan leggen we eigenlijk een last op onze schouders die helemaal niet onze last is. Maar we maken daar iets groots van. Omdat we bang zijn voor die veroordeling van de zonde. En we proberen God te behagen om toch nog die vergeving, de genade, te verdienen. Maar er zijn ook mensen die dat zo lang proberen totdat ze eigenlijk falen en zien tot het niet kan, en dan eigenlijk hun geloof opgeven. Een leven, als je vanuit angst leeft, dan leef je ook vanuit schuld. En er zijn gelovigen die helaas zo gebukt zijn gegaan onder die schuld en schaamte, terwijl ze eigenlijk God al aanvaard hebben, de Heer Jezus aanvaard hebben als hun redder en verlosser. En we hebben net gelezen in Hebreeën 12, en dan neem ik even vers 18, want u bent niet tot een tastbare berg genaderd. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt, jongens, jullie staan nu niet in die woestijn bij die berg letterlijk, want we zijn nu bij een berg genaderd die niet tastbaar is. Het woordje niet zegt heel veel in dit stuk, omdat het gaat over een geestelijke berg, de rots. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandbaar vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Dat was de wet, die de wetten van God, die op mensen afgevuurd worden, wetende dat ze daar niet aan kunnen voldoen. Maar dit is niet de soort relatie die God met zijn volk wil. En dat zien we door heel de Bijbel heen, vanaf het begin tot eigenlijk de tijd waarin we nu leven. God wil niet die heerser zijn over zijn volk met wetten en regels om daaraan te voldoen. Want de mens kan dat ook niet. De aard van de wet is veroordeling. De aard van de wet is veroordeling en het veroordeelt iedereen die het overtreedt. Dus er is geen mens onschuldig, want iedereen overtreedt de wet. En dat kan je in je denken doen, kan je fysiek doen, maar er zijn vele manieren om de wet te overtreden. En de schrift zegt ze ook, als je schuldig bent aan één punt van de wet te overtreden, heb je de gehele wet overtreden. En de wet zegt, de ziel die zondigt zal sterven, zegt Ezechiël 18 vers 4. En aangezien we allemaal zondaars zijn, is er geen hoop voor ons onder de wet. Als we ons onder de wet plaatsen, hebben we totaal geen hoop op een leven met onze Heer. Er is alleen de angst voor straf, omdat we weten dat we de wet hebben overtreden, op welk moment dan ook in ons leven, en het zeker nog zullen gaan doen. Het is eigenlijk alsof je over de snelweg rijdt, je rijdt te hard, je ziet die zwaarlichten achterin je spiegel en je weet, oh, ik ben het haasje. Je wordt aan de kant gezet en er zijn twee dingen die er kunnen gebeuren. Of je krijgt een waarschuwing, dat is puur genade, of je krijgt een dikke prent. En dat is de straf voor de overtreding. Je bent afhankelijk, je wordt overgeleverd aan een ander persoon die de wet mag handhaven. En dat ligt dan vaak ook bij de politie aan de bui die ze hebben. Of als ze net van de politieacademie komen, dan weet je zeker dat je een prent krijgt. Want dat zijn van die strebertjes die moeten even nog dat kwotum van die bonnen halen. Maar zo werkt het wel. Je weet dat je iets fout doet. Je weet dat je straf verdient. En dan ben je overgeleverd aan de wetgever die zegt van, je hoeft niks te betalen. Dat is puur genade die je dan op dat moment krijgt. Je wordt vrijgesproken van iets wat je wel gedaan hebt, maar je verdient het niet, want eigenlijk verdien je gewoon die bon. Maar met de wet is het eigenlijk nog veel erger. Want onder de wet is er geen genade. Onder de wet word je gewoon gestraft door een God die zich gewoon aan zijn wetten houdt. God heeft die wetten geschreven, die zegt daar moet je aan houden. En als je overtreedt, staat er een straf op. Je denkt, nou, fijne zondagochtend, die Ronald, met zijn straf. In Hebreeën 10, vers 26 en 27 staat, want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstander zal verslinden. Het slachtoffer, als het goed is dat ook voor jou, de Heer Jezus. Dus eigenlijk zegt de Bijbel dat wij hem opnieuw kruisigen als wij in zonde leven. Paulus zegt tegen de gemeente van, als ze vragen van, als we het over de zonde hebben, dan zegt Paulus, moet ik dan meer zonde doen zodat de genade toeneemt? Nee, absoluut niet. We moeten niet meer zonde gaan doen, we moeten juist veranderd worden zodat we minder zonde doen om die genade te ontvangen. Die genade is groot voor zonde, maar er zit ook een verantwoordelijkheid aan vast. Want het goede nieuws is, dus is er nu geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Dat is een geruststelling. Ik hoop dat dit ook een bemoediging is. Dat u weet dat u in Christus bent. Dus er is geen verdoemenis. Maar dan moet ik wel naar de geest wandelen. Het kan niet zo zijn dat ik zonder de geest mijn leven verder leid, omdat ik dan geen rekening hou met Gods koninkrijk waarin ik gebracht ben. Wanneer je tot Christus komt, die de straf voor jouw zonde aan het kruis heeft betaald. Een smetteloos offer. Dan hoeft u niet langer veroordeling te vrezen. Die veroordeling is van u afgenomen. Ik hoef niet in schuld te leven, ik hoef niet in schaamte te leven. Zelfs als ik zondig, weet ik dat ik, als ik het beleid, mijn zonde weer net zo goed vergeven worden. Maar het is geen vrijbrief om maar in zonde te leven. Het kan niet zeggen van nou, ik ga gewoon lekker alles doen wat God verboden heeft. En op mijn sterfbed zeg ik, sorry. Dat zou triest zijn, want dan onteer je een heilig God. En dan ben je het volgens God ook niet waardig als je op die manier je leven leidt. Zeker als je de waarheid weet en je doet hem niet. Want we vergeten vaak dat wij een enorme verantwoordelijkheid hebben als we onder het woord komen. En we hebben kennis van de waarheid, maar we leven het niet uit. Dus geen paniek. Word niet verlamd van angst. Want als gelovige kom je niet naar de rechter op de berg Sinaï. Met andere woorden, je bent niet langer onder de angst aanjagende voorschriften van Gods wet. In plaats daarvan, geloof vol vertrouwen. Overwin met vertrouwen. Ga je weg met zekerheid. Want je bent met Jezus gekomen voor de rechter. Alleen de rechter zegt, die advocaat die jij bij je hebt, die heeft zo'n goed verhaal. Die heeft zoiets moois voor jou gedaan dat je vrijgepleit wordt van alle zonden en ongerechtigheden die je hebt begaan en nog gaat doen. En dan staan we nu onder die geweldige belofte van Gods genade. Hebreeën 12 vers 22 en 23. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God. Tot het hemels Jeruzalem en tot tienduizenden van engelen. Tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. Wij zijn genaderd. Als het goed is, hebben we allemaal, degene die je kent, die hier zitten, zijn we genaderd tot de berg Sion. En hebben we uiteindelijk die keuze gemaakt om de Heer Jezus te volgen. En er staat, u bent genaderd. Het is een verleden tijd. Dus we zijn al genaderd, dus we zijn al aanwezig. En als gelovigen in Christus is het dan al gebeurd. Alleen laten we niet hoogmoedig worden en zeggen van, ik heb die keuze gemaakt om Jezus te volgen. Want dan word je hoogmoedig en arrogant van, kijk, ik heb die keuze lekker gemaakt. En jij kan die keuze ook maken, maar je moet wel kiezen. Maar een ongeestelijk mens snapt helemaal niet waar je het over hebt. Er zal een werking van de geest moeten zijn, zodat iemand die keus werkelijk kan maken. Het is niet zomaar ik ga Jezus volgen. Want het gevaar is dat als je zegt ik ga Jezus volgen, omdat je in een fijn groepje mensen zit, tot het meer een verenigingsgevoel wordt. Ik ga naar het clubje op zondag, maar dan kan je net zo goed naar de klaverjasvereniging. Het is niet zomaar een keus die je maakt om gezellig op zondag bij elkaar te komen. Het houdt veel meer in dan dat. Het is een verandering van binnenuit. En de Bijbel spreekt met het Griekse woord metamorphomai, waar wij het woord metamorfose vandaan hebben. Is de verandering van binnen naar buiten. Maar die verandering kan alleen plaatsvinden als de Heilige Geest inwoning gemaakt heeft, zodat daar een verandering plaats wordt. Vindt. Mijn ziel moet zich gaan onderwerpen aan de inwoning van de Heilige Geest. En dat is vaak waar we de strijd hebben. Want het vlees gaat tegen de geest in. En die ziel zit er tussenin. Want we zijn zo gewend om op onze zintuigen te leven. Als iets niet goed voelt, gaan we het liefst weg. Als het eten niet lekker is, dan zeggen we bleh. Onze emoties, daar leven we vaak uit. En als ik dan kijk naar afgelopen week, als ik vanuit mijn emoties, als ik niet het besef had gekregen, en dat is genade van God, als ik niet het besef had gekregen dat, omdat ik moest spreken, er weer allerlei dingen op mijn pad kwamen, die voor mij heel moeilijk zijn, want het gaat om mijn ouders, mijn vader met zijn hartoperatie, die kreeg ons corona daaroverheen. En mijn moeder belt eigenlijk in paniek op, wat moet ik doen? En ik probeerde me in alle rust voor te bereiden op het woord. Nu had ik me volledig, net als de vorige keer, toen mijn vader met zijn hart kwam, nu dan corona, had ik opnieuw de handdoek in de ring kunnen gooien. En zei, nou Frits, sorry, maar zoek me iemand anders om te spreken zondag. Maar op dat moment ging ik herkennen het patroon van de vijand om mij te zorgen dat ik eigenlijk het onderspit delf. En mijn emoties waren in de war. Ik had verdriet. Ik wist niet wat ik moest doen. Maar toch had ik de rust en de vrede om me voor te bereiden in Gods woord. Maar we moeten het gaan herkennen. De momenten dat de vijand ons wil beletten om te wandelen met onze Heer. Om niet in die hoogmoed te vallen staat er ook in Efeze 2 vers 8 tot en met 10. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof en dat niet uit u. Het geloof komt niet uit ons. Het geloof is een genadegave dat door de Heer Jezus is bewerkt aan het kruis van Golgotha. Niks van mij. Ik verdien het nog ineens. Het is hetzelfde als dat ik die snelheidsovertreding maak en die agent die kan de keus maken tussen wel een bon of geen bon. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. De Heer Jezus kan jou zeggen van, daar is de straf. Maar dat is niet wat hij kwam doen. Want hij kwam juist om jou vrij te maken. Om jou vrij te zetten van die last van de zonde. Zodat je vrij met hem die weg mag gaan. Zonder angst, zonder schaamte. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Ik hoor vaak mensen zeggen, ik weet niet wat de wil van God voor mijn leven is. Lees je Bijbel. Daar staat de wil van God voor je leven. Een van de dingen die in die wil omsloten zit, is lief zijn voor elkaar. Met die goddelijke liefde die je ontvangen hebt door de inwoning van de Heilige Geest. Een van die dingen is niet zomaar te zorgen voor splitsing of ruzies maken. Dat zijn geen dingen die God wil. God wil juist die eenheid in de geest bewaren. Zijn we het dan altijd met elkaar eens? Nee. Is dat nodig? Als het fundament Jezus Christus is, dan zal je altijd dingen hebben waar je het niet over eens bent. Want we zijn allemaal uniek gemaakt, we zijn allemaal uniek in zijn ogen, we zijn allemaal even kostbaar. Want onze ziel is zo kostbaar dat de Heere God zijn Zoon geeft en die geeft zijn leven voor jouw ziel. In Hebreeën 12, vers 24 staat dan, en tot de middelaar van het nieuwe verbond. Dat vassal verbond waarin een God heerst over een mindere partij, is er niet meer. Er is een nieuw verbond. En als er een nieuw verbond is, is het oude verbond voorbij. Dat geldt niet meer. En tot het bloed van de besprenkeling dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Weet u nog dat het bloed van Abel schreeuwde naar de hemel? Als wij kijken waar het leven in zit, is dat in het bloed. Je leven zit in je bloed. Dit is alleen maar een pomp. Maar het leven van de mens zit in het bloed. Als je je bloed verliest, is er geen leven meer. Maar het bloed van Abel schreeuwde het uit de ongerechtigheid naar God toe van zijn broer. Je bent niet naar de rechter op de berg Sinaï gekomen om veroordeeld te worden. Je bent tot Jezus gekomen, de middelaar tussen God en de mensen. Daarom zegt de Bijbel, er is maar één middelaar. Tot de paus zich de middelaar noemt tussen God en mensen is een leugen. Want er is maar één middelaar en dat is Jezus Christus, de Zoon van God. Die zijn bloed voor jou aan het kruis heeft vergoten. Het nieuwe verbond is veel beter dan het oude verbond, ook al hebben we er totaal geen recht op. Het oude verbond probeerde de mensen te motiveren met de dreiging van veroordeling. Als ik maar regels maak, dan moeten de mensen wel gehoorzamen. Het is een beetje Poetin die zijn regels op wil leggen aan andere mensen, aan een ander volk. Terwijl hij niet het recht heeft om dat te doen. Alleen God heeft wel het recht om dat te doen, maar God koos ervoor om een nieuw verbond, een nieuwe relatie met zijn mensen, met zijn kinderen aan te gaan. Een verbond van liefde en vertrouwen, geloof, zachtmoedigheid. Geen angst meer, de angst voorbij. Want het nieuwe verbond daarentegen motiveert mensen met de belofte van onvoorwaardelijke zegen voor iedereen die tot Christus komt. De middelaar van het nieuwe verbond. En deze morgen is meteen ook een oproep. Alsjeblieft, als je het nog niet hebt gedaan, maar je hoort die roepstem, weersta die stem dan niet en kom vandaag nog tot Christus. Vertrouw op Hem. Vertrouw Hem je leven toe en je kunt zeker zijn van de zegen die gaat neerdalen in jouw leven. En de belofte is uiteindelijk een eeuwig leven met Hem. Wij zijn uitnodiging tot genade niet af. Weiger het aanbod van Christus aan jou niet. Excuseer jezelf niet om zijn genadige oproep te beantwoorden. In Hebreeën 12 vers 25 staat dan, let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Let erop dat u hem die spreekt niet verwerpt. Als je je aangetrokken voelt tot het evangelie, dan heeft God al lang gesproken. Als je denkt, ik ga de Bijbel lezen, heeft God al lang gesproken tot jou. Want anders ga je die Bijbel niet openen. Want dan heb je vijandschap tegen God en dan wil je er niks mee te maken hebben. Maar als je maar enige interesse hebt, weet dan dat God tot jou gesproken heeft. En dat doet hij niet zomaar, dat doet hij omdat hij om jou geeft, van je houdt, jou lief hebt. Want als hij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. We hebben een keus die we kunnen maken. Als we die roepstem horen, dan kunnen we die roepstem aannemen in ons hart. Of we kunnen hem afwijzen met alle gevolgen van dien. Weiger de roepstem van Jezus niet, alstublieft. Zoek niet naar een uitweg. Het is een uitnodiging en in het Grieks is het paraiteomai. Lekkere woorden, maar te betekenen, ik verontschuldig mij. Sorry, hoeft niet. Ik wijs het van de hand. Of ik ga het gewoon helemaal afwijzen. Dat is de betekenis van dit Griekse woord. Als we dan even kijken naar Lucas, waarin de koning een feestmaal bereidt en de uitnodigingen de deur uit doet. We weten tot het over God spreekt. God die de mensen uitnodigt voor de maaltijd, om een feest te houden. En dan zegt hij, en zij begonnen zich alle eensgezind te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem, ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houdt u mij voor verontschuldigd? Een ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ga heen om ze te keuren. Ik vraag u, houdt mij verontschuldigd? En weer een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. Daar kan ik dan wel weer in komen. Maar onzin. Verontschuldig je niet als Jezus je uitnodigt. We hebben het soms zo druk. En we zitten in die malle molen van de wereld. En ik snap, iedereen moet zijn geld verdienen. Maar toch zijn er keuzes die je kan maken. Om die roepstem veel en veel meer te gehoorzamen. Als wij een overzicht zouden maken van de dag. En we gaan ze eens opschrijven met wat voor dingen wij doen. Die tot eer en glorie van zijn naam zijn. Dan word ik soms wel eens verdrietig van mezelf. Dan denk ik, ik ben zo druk geweest, maar wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En dat betekent niet dat ik het veel moet doen om het, die genade te verdienen, want die genade is vrij, die is gratis. Maar die is niet goedkoop geweest. Want het heeft het leven van de Heer Jezus gekost. Dus verontschuldig je niet als Jezus je uitnodig. En dat kan op hele subtiele manieren. Ik zou ook die stem rechtstreeks uit de hemel willen horen. Dat hij zegt, Ronald, je gaat nu vandaag dat en dat doen. Dit is je agenda. Wandel daar maar mee. Nou ja, hij zegt veel leer van, lees je Bijbel en ontdek wat mijn wil voor je leven is. En wat er op je pad komt, wat je hand vindt om te doen. Doe dat alsof voor de Heer. Dat is eigenlijk de roepstem in mijn leven. Hij nodigt je uit in zijn koninkrijk. Maar wil jij het koninkrijk gaan zien? Toen Jezus een gesprek had met Nicodemus, toen had Nicodemus heel veel vragen. Nicodemus was bang voor wat de anderen zouden denken, dus die ging in de nacht naar de Heer Jezus toe, zodat die anderen niet wisten van zijn bezoek aan de Heer Jezus. Maar dan gaat hij vragen stellen. En uiteindelijk is er een antwoord van de Heer Jezus, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. De wedergeboorte is essentieel voor het zien van Gods koninkrijk. Zijn wij veranderd? Zien wij geestelijke dingen in plaats van alleen maar wat voor ogen is? Leven wij alleen maar met die natuurlijke dingen of zoeken we naar de dingen die boven zijn, die God aan ons wil openbaren? En daarna zegt, een paar versen verder, in vers 5, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Als we niet wederom geboren worden, dan kunnen we het koninkrijk van God niet binnengaan, maar ook niet zien. En dat betekent dat we de autoriteit van de schrift moeten gaan accepteren zoals die werkelijk is. En niet tot God komen met mijn regeltjes of ik wil dat de Bijbel dit zegt. En ik weet dat er hele slimme, maar meer sluwe mensen zijn die de Bijbel kunnen veranderen naar wat hun willen dat hij zegt. En zoals ik 2 weken geleden ook aanhaalde. De prosperity gospel, die teksten uit het Oude Testament nemen, die voor Israël zijn, maar projecteren op de gemeente van nu, zodat u maar geld gaat geven. Dat is heel makkelijk te doen met Gods woord. Maar er zijn dwaalleraren die onder de autoriteit van Satan leven en zo de gemeente willen verdelen en scheuring willen veroorzaken. Want wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De Heer Jezus wil dat wij opnieuw geboren worden, omdat we dan geboren worden op een manier zoals we bedoeld zijn in deze wereld. We zijn niet bedoeld als zondaren die constant maar alles aan onze laars lappen en maar leven als dieren. Of denken dat we sterrenstof zijn, zoals veel atheïsten of mensen die de evolutietheorie aanhangen. Er is geen doel in het leven, er is geen zin in het leven. Maar wij hebben die wel. Want het doel is om God te verheerlijken op iedere plek waar je bent, zolang je hier nog met dat aardse lichaam op aarde bent. Het koninkrijk van God is daar waar de koning is. Als we zien dat in een oorlogstijd het koningshuis ook in Nederland naar een ander land ging, dat is eigenlijk een zwaktebod. Want dan is de koning weg uit het koninkrijk en het koninkrijk wordt geregeerd door een ander. Snapt u dat? Als die koning terugkomt en die neemt opnieuw zijn plek in en zijn heerschappij in, dan is hij de koning over dat land. Zo was er een vijand die de heerschappij, het koningschap van Jezus probeerde aan te vallen door hier op aarde te regeren. En God zei van, ik heb een plan. Dat plan is dat ik mijn zoon ga geven als een losprijs voor velen. Dat is wat hij deed. Dus de koning kwam naar zijn koninkrijk. Dit is zijn koninkrijk waar we vandaag in leven. Kunt u het zien? Bent u in het koninkrijk? De Heer Jezus zei zelf van nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien. Hoe dan? Want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben, u in mij en ik in u. Dus dat betekent dat de koning in mij leeft. En daarom ben ik ook een priester, een koninklijke priester geworden in het koninkrijk van God. Net zoals u, zoals we allemaal zijn, als we de Heer Jezus hebben aangenomen als onze verlosser en Heer. En dit is het gedeelte waar Jezus spreekt over de uitstorting van de Heilige Geest. Hij profeteert over dat er na hem die trooster komt die ons zal leiden tot de volle waarheid. En door te geloven in Jezus als verlosser ontvang je de Heilige Geest. Die heb je ontvangen op het moment dat je die keus maakt. Maar luister je ook naar de Heilige Geest of ben je te druk met de wereld om je heen? En wanneer neem je die tijd om zijn stem te verstaan? Op het moment van de wedergeboren ga je het koninkrijk van God zien en ervaren. En dan zie je dat er een geestelijke strijd gaande is in de hemelse gewesten, waardoor we ook weten waarom gebed zo belangrijk is. Lees je maar in Openbaringen waar staat dat God troont op de gebeden van de heiligen. Daarom is het zo belangrijk. God wil je hart weten, die wil je strijd weten. En u denkt, ja maar die weet het toch al, dan hoef ik het toch niet te zeggen. Nee, maar het gaat om die afhankelijkheid van God. Hij wil zien dat we afhankelijk zijn van hem en niet afhankelijk zijn van de dingen in de wereld. En daarom zal deze aarde nog een keer beven en schudden, zodat wat zal blijven staan ook werkelijk van hem is. Maar alles wat niet van hem is, zal in duigen vallen. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Geen vrees. Alleen de vrees des Heren. Maar de vrees des Heren is een heilig respect voor wat Hij voor jou gedaan heeft. En een heilig respect voor de God die regeert. Een heilig respect voor de geest die jou wil leiden. Dat is vrezen des Heren. En dan zal ik afsluiten. Ook al zou ik nog door kunnen gaan, maar misschien eerst een pauze dan. Okay. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Een onwankelbaar koninkrijk. Een koninkrijk wat niet kan instorten. Al gaat de hele wereld beven en schudden. Dit koninkrijk kan niet instorten. Het is een fundament, het is een rots waarop wij mogen bouwen. Dat is het koninkrijk van God wat bewerkt is. Gevestigd is door zijn zoon Jezus Christus, die zijn leven gewoon gegeven heeft aan mensen die het niet verdienen. Ik verdiende het niet, ik had zelf aan dat hout moeten hangen en een vloek moeten zijn. Laten we daarom dat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen aan de genade vasthouden. Niet aan de wet, laten we aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Niet op mijn welgevallige wijze. Want ook ik heb wel eens momenten dat ik mensen niet kan uitstaan. En dan zou ik God zijn en dan zouden die mensen het heel zwaar hebben. Dus ik wees blij dat ik God niet ben. Nou, ik ben blij dat ik God niet ben, want als ik nu zie wat er allemaal speelt, ga er maar aan staan. Maar dit is wel waar het om gaat. Een onwankelbaar koninkrijk, wat we kunnen gaan zien als we wederom geboren worden. Dat is wat we ontvangen. En laten we dan aan die genade vasthouden en God gaan dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Amen. Laten we nog een dankzegging uitspreken. Hemelse Vader, u ziet ons, u kent ons. U weet wat u voor ogen heeft met uw gemeente. Heer, we bidden zo voor uw wijsheid en uw leiding. Heer, voor de kracht van de Heilige Geest die ons gegeven is, Heer, totdat naar buiten mag komen in ons leven. Heer, dat we werkelijk onze ogen alleen op u gericht zullen houden. En niet wat hier op aarde speelt. Heer, want u heeft alles in uw handen. U heeft overal de controle over. En ik dank u dat u zo'n almachtige God bent die in uw liefde voor uw schepping een plan heeft gehad, zodat wij tot u kunnen komen zonder angst, zonder beven, door te geloven in uw Zoon Jezus Christus. En de Heer Jezus, die voor ons het smetteloze lam is geweest, waar we door gereinigd worden door zijn bloed, van alle ongerechtigheden en zonden, van het verleden, het heden en de toekomst. Hoe groot zijt gij? Heer, we kunnen het ons niet voorstellen hoe groot u bent. En als ik dan het nieuws lees over een raket die naar de zon is gegaan en genaderd heeft tot 48 miljoen kilometer, dan kan ik daar geen voorstelling bij maken, Heer. Maar ik kan me wel voorstellen wat het u heeft gekost om uw Zoon te geven. Om hem te zien lijden. Heer, om hem te leveren aan de mensen die zondige natuur op hem hebben botgevierd. En het waren niet de Romeinen die hem kruisigden. Het waren niet de Joden die hem kruisigden. Het was de mensheid. Ik heb hem gekruisigd, Heer. Heer, vergeef ons zo onze zonde. Heer, breng ons op het rechte pad. Heer, geef ons honger naar uw woord. Geef ons honger naar de bijeenkomsten in de gemeente, omdat u daar ook in ons midden bent, Heer, en ons wil zegenen en als één lichaam van Christus wil opbouwen, wil voeden vanuit uw woord met geestelijk voedsel. Vader, dank u dat we zonder angst en beven voor uw troon mogen verschijnen in alle vrijmoedigheid om onze gebeden voor uw troon te brengen, om alles wat ons dwars zit bij u neer te leggen. Vader, leer ons ook loslaten van die dingen. Dat we het niet het ene moment wel brengen en het andere moment weer terugnemen. Maar Heer, geef ons de kracht en het geloof om die dingen bij uw troon te laten, zodat u daar uw oordeel over velt. Heer, dat we het Koninkrijk van God mogen zien. Dat we mogen reageren zoals een koninklijke afgezant dat ook doet. Met de gezindheid van Christus die in ons is. Dat we voelen met uw gevoel. Dat we zien met uw ogen. Heer, en dat we de krachtige woorden door de Geest mogen uitspreken om mensen vrij te zetten in de naam van Jezus. Ik dank u voor uw woord, voor uw kracht, voor uw genade in Jezus' naam. Amen.